En gezinnige denkers inspireren de inzichten en soms tegendraadse geluiden. Dat zijn de ingrediënten van podcast 23. Mijn naam is Mark Buk en vandaag spreek ik met Gert Biesta, onderwijspedagoog en als hoogleraar Public Education verbonden aan Maynooth University in Ierland en de University of Edinburgh in het Verenigd Koninkrijk. Gert, welkom.
Dank je.
Mijn eerste vraag zou eigenlijk zijn, hoe was jouw schooltijd?
Ja, waar zal ik beginnen? Ik begin bij de Montessori Kleuterschool, waar ik op heb gezeten in Rotterdam. De herinnering die ik daaraan heb, is van een tamelijk eenzaam onderwijsconcept. Mm-hmm. Dus Montessori heeft al die materialen voor kleuters. En het enige wat ik me herinner is dat ik voortdurend bezig was met die materialen, maar eigenlijk weinig andere kinderen tegenkwam. Wat bijzondere ervaring. Dit was een katholieke kleuterschool. Mm-hmm. En toen naar een katholieke jongensschool, lage school in Rotterdam. Die in het derde jaar ineens gemengd werd. Dus toen kwamen de meisjes bij. Naar een nieuw gebouw verhuisd in het centrum van Rotterdam. Dat was ook heel opwindend. Lagere school was verder niet zo bijzonder of enerverend. Dat ging eigenlijk allemaal wel goed. En toen naar katholieke middelbare school. Dus echt de hele katholieke traditie. En daar langzaam wat afgezakt. Dus met hakken over de sloot van de vierde naar de vijfde VWO. En voorwaardelijk van de vijfde naar de zesde VWO. En net het eindexamen gehaald. Toen wist ik niet precies wat ik wilde gaan doen. Maar economie was mijn enige vak waar ik wel goed in was. Dus toen dacht ik, ga ik economie studeren. Dat heb ik een half jaar gedaan, maar daar zag ik eigenlijk niet veel in. En toen heb ik 2 jaar theologie gestudeerd in Amsterdam. Wat een heel interessante studie was. Heel vrij en ja, radicaal, progressief. Maar ik had het idee dat de katholieke kerk daar niet helemaal blij mee was. Mm-hmm. Dus in de loop van die 2 jaar begon die toch wat meer greep weer op die studie te krijgen. Dus de sfeer veranderde daar wel wat. En aan het eind van het tweede jaar kreeg ik een auto-ongeluk. Dus toen was ik er een tijd uit. En toen heb ik echt gedacht van, wat zal ik nog gaan doen met mijn leven? Een soort van, ik had er ook niet kunnen zijn na dat ongeluk. Mm-hmm. En toen dacht ik, ik wil niet nog een keer studeren. Dus ik ben in een ziekenhuis gaan werken. Daar kwam ik toevallig terecht op een röntgenafdeling. Mm. Dus ik ben ook nog eens gediplomeerd röntgenlaborant. Ik kan röntgenfoto's maken. En daar vroeg iemand mij op een gegeven moment of ik wat wilde bijdragen aan het onderwijs van radiologisch laboranten. Daar hoefde je niet een bevoegdheid voor te hebben, omdat het onder het ministerie van Gezondheidszorg viel. En daar kwam ik eigenlijk echt op de plek waar ik wilde zijn, want ik had altijd al iets met onderwijs. En toen heb ik daarnaast een part-time leraaropleiding gedaan. Dat boeide me zo dat ik in de avonduren pedagogiek ben gaan studeren. En uiteindelijk ben afgestudeerd in pedagogiek en filosofie. En daar ook nog eens in gepromoveerd. Dus in die zin zit ik eigenlijk al mijn hele leven in het onderwijs. Ja. En is het goed gekomen met me.
Zo'n ongeluk is een existentieel moment, of een moment dat existentiële vragen stelt. Was er daarvoor een idee in je, toen je economie ging studeren of theologie, van hier ben ik naar op weg. Ik ga iets studeren, maar ik ga daarna ook iets doen. Of was het de studie op zich?
Met theologie had ik wel iets van, ja, daar kan ik een toekomst in zien voor mezelf. Ik wist nog niet precies wat. Mm-hmm. Het echte motief in mijn leven is altijd wel een belangstelling voor onderwijs. Dus ja, op dat moment dat iemand me vroeg, wil je hier iets doen? Toen dacht ik, ja, dat nu kom ik aan op het punt waar ik naar onderweg was.
Ja.
Dus dat is daar bijzonder aan.
Toen ervoer je dat? En kun je als je terugkijkt in je schooltijd ook zeggen, ja, dit zijn de eerste momenten waarop ik die gezonde prikkel richting het onderwijs voelde? Dat me meer deed dan iets anders? Profvoetballer worden of brandweerman?
Ja, dat soort dingen heb ik nooit gehad. Ik weet nog dat als kind, als mensen me vroegen wat ik wilde worden, dan zei ik wil professor in de architectuur worden. Ook natuurlijk een heel bizar idee dat een klein kind dat heeft.
Ja.
Dus daar zat al iets met onderwijs in. Ik speelde thuis ook schooltje. Mm-hmm. Dus ook die hele vorm van het onderwijs deed wel iets met me. Dus het is ja een soort van motief wat eigenlijk vroeg in mijn leven er al was.
En je bent later in je promotieonderzoek en in je latere werk en nu ook als hoogleraar zit je echt in de diepte van de pedagogiek en wat daar omheen speelt. Is dat soms nog lastig om zelf ook onderwijs te geven en eigenlijk ook je eigen studieobject te zijn? Zit je zo ook naar je eigen colleges te kijken of hoe je zelf lesgeeft?
Zeker, maar ik vind het niet lastig. Ik vind het juist heel mooi. Mm-hmm. Als mensen mij vragen om me te introduceren, zeg ik vaak, ik geef lessen en ik schrijf stukjes. En het begint altijd bij het lesgeven. Dus voor mij is de praktijk van het onderwijs, dat is nog steeds wat centraal staat. Maar het is natuurlijk wel heel mooi dat ik de kans heb, ja, door in het hoger onderwijs te werken, om me daar ook in te verdiepen, theoretisch toe te verhouden. En dat helpt bij mijn eigen onderwijs. Maar mijn onderwijs is ook ja, een bron van inventiviteit, waar dingen gebeuren, waarvan ik denk, hey, daar moet ik eens over nadenken. Of hier zit iets wat ik eens goed op papier moet zetten. Mm-hmm. Dus die twee zitten echt dicht bij elkaar. En dat vind ik er heel mooi aan.
Veel wetenschappers hebben ook een soort van eureka-moment. Of een moment waarop ze denken, hey, maar nu ga ik toch iets anders doen. Ga ik ergens anders over denken. Heb jij ook zo'n moment of dat soort momenten gehad? Zeker omdat je ook reflecteert op je eigen werk. Mm-hmm. Vanuit je professie waarop je dacht, hey, maar hier zit een kern van ook wat ik zelf doe. Hier sta ik ook zelf op het spel.
Ik denk dat het voor mij meer een soort van langzaam project, traject is waarbij ik steeds maar dichter en dichter bij het onderwijs kom. En dat vind ik eigenlijk wel heel bijzonder, dat je daar zo lang over kunt doen. Omdat ja, onderwijs is een heel groot gebied. Heel veel mensen werken daarin. Betekent ook dat heel veel mensen allerlei meningen hebben over onderwijs. Ook het onderwijsonderzoek is een van de grootste ja, gebieden in hoger onderwijs. Maar heel veel van wat daar gebeurt, ja, ben ik achtergekomen, gaat eigenlijk niet over onderwijs, maar gaat altijd over dingen daaromheen of net wat andere dingen. En wat ik probeer te doen, en dat is, ja, dat zit in mijn werk, is dat ik echt probeer zo dicht mogelijk te komen bij wat is nou het unieke van onderwijs? Waarom hebben we onderwijs nodig? Wat kan onderwijs doen dat we op andere plekken niet kunnen doen? Dat soort vragen houden me bezig. En ja, daar, ik ben even op zoek naar het woord, want ja, onderwijs heeft niet zo'n goed imago. En ik vind het juist prettig om in zo'n hoek te zitten die niet zo'n goed imago heeft. Omdat ik denk, nee, daar zit eigenlijk iets heel belangrijks. En daar moeten we trots op zijn. En dat moeten we ja, goed onder woorden kunnen brengen.
Mm-hmm. In die zoektocht heb je onlangs ook een boek voor Verus geschreven. De School als Vrijplaats.
Ja.
En vrij snel in dat proces zei je al, er is een kunstwerk dat ik eigenlijk wel een prominente plek wil geven in ja. dat boek.
Ja, dit is een installatie van een Schotse beeldend kunstenaar, die maakt hele grote, wat is het, borden die op straat staan, waar die met allemaal lampjes teksten opzet. En er staat er één in Edinburgh, waar ik woon, bij het Museum voor Moderne Kunst. En daar staat met grote letters, there will be no miracles here. De geschiedenis daarachter is dat hij die zin gevonden heeft in een Frans stadje, waar allerlei wonderen plaatsvonden en de regering, de overheid, die vond dat maar niks. Dus die zette daar op een gegeven moment een bord neer van wonderen verboden, zoiets. En ja, toen ik dat voor de eerste keer zag, dacht ik direct van daar zit een boodschap in. En zoals ik ook in het boekje schrijf, er is een tendens om onderwijs zo aan te willen sturen dat er eigenlijk niks onvoorspelbaars meer gebeurt. Ik heb ook dat boek geschreven, Het Prachtige Risico van Onderwijs. Omdat ik zie dat heel veel mensen zeggen, oh, al die risicovolle dingen die gebeuren in het onderwijs, die moeten eruit. Ja, het moet allemaal voorspelbaar worden, zodat we precies in de hand hebben wat daar gebeurt. En daar denk ik van, ja, maar dat is eigenlijk de dood in de pot van het onderwijs. Als je al weet wat er gaat gebeuren, dan zou ik sowieso zeggen, waarom zou je er dan nog aan beginnen? Mm-hmm. Maar je kunt dan ook zeggen, ja, in zo'n denken over onderwijs is eigenlijk helemaal geen plek meer voor leerlingen. Die zijn er alleen maar als materiaal dat op een bepaalde manier bewerkt moet worden. Terwijl je kunt zeggen, de aankomst van het kind in de wereld, het geboren worden van nieuwe kinderen, dat is eigenlijk het grootste wonder. En wat die allemaal meebrengen en gaan doen in de wereld, dat is een kwestie waar het onderwijs zorg voor zou moeten dragen. Dus daarom is dat kunstwerk, dat gebruik ik dan om te zeggen, ja, er zijn mensen die het liefst bij iedere school zo'n bord neer zou willen zetten. Terwijl ik zou zeggen, dat zou het einde van het onderwijs zijn. Ieder kind is een wonder. En daar moeten we iets mee.
En toch in de praktijk van alle dag, een leraar die voor de klas staat, is zich niet 24 uur per dag bewust van, hier zitten 30 kleine wondertjes voor me. Er gebeurt heel veel, je moet op allerlei manieren interveneren. Wat zijn dan manieren om dat wonder wel continu op het spoor te blijven komen, volgens jou?
Dat heeft iets met aandacht te maken. Het is leuk dat je het hebt over de dag. En deels leven we in de dag en deels leven we in de nacht. Mm-hmm. Vooral in het vrije schoolonderwijs is er het idee dat leraren ook hun werk mee kunnen nemen in de nacht. Dat voordat je gaat slapen, dat je even overdenkt van, ja, wat heeft deze dag me gebracht? En daar zitten natuurlijk ook altijd vragen en kwesties in. En dat je zegt, oké, dan ga ik slapen en dan zie ik morgenochtend hoe ik wakker word. En dat creëert ook een wat andere manier om je te verhouden tot zo'n klas met leerlingen. Want als je inderdaad voluit in die klas staat met alle rumoer en alle gedoe, dan is het soms heel moeilijk om ieder kind als wonder te herkennen. Dus je moet er ook tijd voor nemen om met wat afstand daar wat te laten gebeuren. Dat vind ik wel heel mooi eraan, dat je in de nacht daar ook dingen kunt laten gebeuren. Want als je slaapt, dan verlies je wat controle. En tegelijkertijd word je soms in de ochtend wakker en dan denk je ineens, nu zie ik het, of nu snap ik het, of nu weet ik dat dit vandaag moet gaan gebeuren.
Is dat ook de manier waarop je zelf je eigen aandacht traint, als Gert die les geeft?
Ja, ik ben denk ik in de loop der jaren beter geworden ik ben rustiger geworden. En ik heb meer vertrouwen in dat als dingen moeten gebeuren, dan gebeuren ze wel. Ik heb een hele korte tijd gehad dat ik een bloknoot naast mijn bed had liggen. En dat ik dacht, als ik binnen de nacht wakker word en ik heb een fantastisch idee, dan moet ik het opschrijven. Mm-hmm. En toen dacht ik, als het echt fantastisch is, dan weet ik het 's morgens ook nog. En als ik het niet meer weet, dan was het niet van belang. Dus ik ben er zeker vertrouwen dat de belangrijke dingen wel boven komen drijven. Dat helpt me. Dat helpt me om buiten de lessen en buiten het onderwijs ook wel wat te laten te sudderen en te zien wat er naar boven komt. Ik merk ook wel dat ik in mijn eigen lespraktijk ook wel altijd op twee lagen aanwezig ben. Dus ik ben heel betrokken op wat er gebeurt. Tegelijkertijd loopt er altijd een laag mee waar ik zit te denken van, wat gebeurt hier en wat zijn er nog voor andere dingen die ik kan doen? Dus dat is wel een heel bijzondere aandacht waar ik in de loop der jaren beter in ben geworden. En ik denk dat het mooi is als het je lukt als leraar om zowel in het moment te zijn en toch ook ergens op de achtergrond nog een andere laag van aandacht mee te hebben lopen.
Ja. Nu leer je veel van de dingen die goed gaan of de dingen die in je aandacht opkomen. Je leert ook veel van dingen die fout gaan. Je zei het zelf al, je hebt een boek geschreven, Het Prachtige Risico van Onderwijs. Als je zo in de onderwijspraktijk staat, dat je ook risico's durft te nemen, dan maak je soms ook de verkeerde inschatting en dan gaat het ook echt mis.
Ja.
Heb je zo'n ervaring van een keer dat jij een risico nam, waarvan je achteraf dacht, verkeerde inschatting gemaakt, maar ik heb er wel veel van geleerd?
Dat is een interessante vraag, want ik heb niet zoveel ervaringen dat wanneer ik risico's heb genomen, dat het mis is gegaan. Het is natuurlijk niet dat het altijd uitwerkt zoals je denkt dat het uitwerkt. Ik denk wel dat ik in mijn eigen onderwijs risico's neem, dat ik dingen doe, dat ik wegen insla waarvan ik niet weet wat er gaat gebeuren. Maar ik heb misschien toch dat gekke vertrouwen dat ja, wat er dan gebeurt is goed omdat het gebeurt. En ik heb er nooit echt iets ervaren wat echt falikant misging. Dus misschien ben ik iets te naïef daarin. Of misschien heb ik geluk gehad. Maar ja.
Of het heeft inderdaad te maken met je conceptie van wat is een mislukking en ja. Wat is goed. Want ja. Zoals ik je ook een beetje beluister, zeg je, het kan niet zo gauw misgaan. Ja, er is natuurlijk pedagogisch wangedrag.
Ja.
Maar in beginsel kan het niet zo gauw misgaan. Omdat je ook niet weet wat er in het kind precies gebeurt.
Nee. En de meeste risico's die je neemt, die hebben te maken met ja, hoe het kind of de leerling of de student, hoe je daar als het ware deuren voor probeert te openen. En dan hoop je dat ze daar instappen en dat ze daar iets vinden. Ja, soms stappen ze daar niet in. Maar dan denk ik, oké, dan moet ik een andere deur vinden om open te zetten. Dus ik neem wel dat risico van een bepaalde deur openzetten. Als ze daar niet instappen, denk ik niet, daar is iets mislukt. Maar dan denk ik, oké, ik moet het nog een keer proberen. Misschien was dat niet de goede deur of heb ik hem te wijd opengezet of te veel op een kier. En ja, als studenten daar wel instappen, dan komen ze daar ook dingen tegen. En daar komen ze ook zichzelf tegen. En dat is voor mij altijd wel de pedagogische dynamiek in het onderwijs. Dat je ook, ja, ik ben altijd wel aan het werk met manieren waarop studenten zichzelf tegen kunnen komen. Omdat ik denk dat dat belangrijke vormende momenten zijn. En die zijn niet altijd prettig voor de studenten, die zijn niet altijd prettig voor mij. Die zijn niet altijd prettig voor de dynamiek, maar wat niet prettig is, is vaak wel wezenlijk.
Mm-hmm. Je hebt in je boek ook veel aandacht besteed aan het woord en het concept inspiratie.
Ja.
Daar heb je ook een serie gesprekken over gevoerd met mensen uit de onderwijspraktijk. Wat betekent inspiratie voor jullie en zo? Wat ben je over inspiratie op het spoor gekomen?
Ja, behoorlijk veel. Dus het was ook een mooie uitnodiging om eigenlijk eens dat hele idee van geïnspireerd goed onderwijs tegen het licht te halen. In de gesprekken ben ik vooral op het spoor gekomen dat ja, leraren echt wel inspiratie willen en geïnspireerd willen zijn en zich ook wel geïnspireerd voelen. En tegelijkertijd in dat gebied heel veel klem en beperking ervaren. Dus zodra je het gesprek hebt over inspiratie, dan komt er een bepaalde energie in beeld, waar mensen van zeggen, ja, die hebben we zelf nodig. En goed onderwijs, daar stroomt die energie ook. En als leerlingen geïnspireerd raken en als we dat zelf kunnen doen, dan gebeurt er iets heel moois. En dan gaat het gesprek heel snel naar, maar we werken in een systeem of we werken onder druk. Dus dat vond ik een ja, wel bijzondere boodschap van die gesprekken over inspiratie. Dat het heel waardevol is en tegelijkertijd dat er veel is in hoe onderwijs is georganiseerd, dat lijkt te belemmeren.
Voordat we naar de oplossing, de mogelijke oplossing gaan.
Ja.
Inspiratie heeft ook iets van, we bedoelen er allemaal iets anders mee. En het is een woord dat eigenlijk per definitie goed klinkt. Inspiratie ja. Is altijd goed.
Ja.
Ben je ook iets meer op het spoor gekomen van wat inspiratie nou eigenlijk wezenlijk is? Of in ieder geval wat jouw concept van inspiratie is?
Ja, ik heb daar op gepuzzeld. Het woord zelf heeft iets moois. Inspiratie betekent ja, inblazen. Ingeblazen worden. Het heeft daarmee te maken. Dus het heeft veel te maken met de lucht. Dus er zit ook in die tekst nogal wat bespiegelingen over lucht. Heel mooi beeld is, als een kind geboren wordt, is er even dat kritieke moment van de eerste hap lucht. En soms moeten kinderen even een tik op de billen krijgen om ja, zoals ik daar schrijf, van eraan te herinneren van, je komt uit het water, maar nu kom je in de wereld van lucht en nu moet er geademd worden. Ook in het scheppingsverhaal zit iets heel moois waar God Adam door de neus de lucht inblaast. En dan kun je denken, wat een merkwaardig verhaal. Waarom hebben we zoveel detail daarover nodig? Een één interessant ding is dat onze neus staat eigenlijk altijd open. Je kunt je mond dicht houden, maar je neus moet je echt actief dicht knijpen.
Ja.
Dus dat is eigenlijk wel een punt waar we in verbinding staan met die lucht. En het is heel merkwaardig, ja, ook daar vond ik wel mooie taal voor, dat eigenlijk in dat beeld God zijn levensadem met ons deelt. Je kunt zeggen dat zijn hele zware woorden of dat is belachelijke taal, daar kunnen we niks meer mee. Maar je kunt ook zeggen, ja, dus inspiratie betekent dat een levengevend principe, dat wordt gedeeld, dat aan anderen beschikbaar wordt gemaakt. Dat zijn wel manieren waarop dat woord inspiratie met de hele luchtdimensie voor mij een mooi begrip is geworden.
En misschien ook wel een parallel met wat je hoorde in die gesprekken van mensen die zeggen ik zit vast in een systeem of ik kan niet. Het heeft ook iets in de negatieve zin adembenemends. Er is ruimte ingeperkt, er is lucht. Er is te weinig lucht om tot ideeën te komen.
Ja.
Is dat ook een beetje de tendens van wat je daar hoorde?
Ja, inderdaad met lucht. Dat mensen zeggen, we hebben te weinig lucht. Er zit te weinig lucht in het systeem. Allemaal van die beelden van het is dichtgetimmerd. En je kunt ook zeggen, als er iets wil waaien in het onderwijs, dan moet daar wat ruimte voor zijn. Dan moeten er spleten zijn waardoor de lucht binnen kan komen.
Maar dan wordt er in het Nederlandse, maar niet alleen in het Nederlandse onderwijs gezegd, maar we moeten ook gewoon een bepaalde basiskwaliteit hebben. En we moeten ons ook kunnen meten aan andere landen. Het is ook belangrijk dat leerlingen een bepaalde basis meekrijgen. En dus moeten we ook een systeem optuigen. Zijn die dingen nou echt onverenigbaar of is er wel een manier om zowel aan die basisvereisten te voldoen en tegelijkertijd ook lucht te scheppen voor die inspiratie en voor dat magische moment?
Dus ik zie die twee niet als twee radicaal verschillende visies op onderwijs. Maar het heeft voor mij wel iets te maken met wat we in het hart zetten. En hoe we de verhouding zien tussen al die opgaven die er voor het onderwijs zijn. En er wordt over de hele wereld voortdurend naar de basis verwezen. En niemand is er tegen als je zegt de basis moet op orde. Maar de vraag is, wat is de echte basis die op orde moet zijn? En die basis zit voor mij niet in vaardigheden. Niet dat die onbelangrijk zijn. Maar de echte basis, wil er iets kunnen gebeuren, dan zou je zeggen, dan begint het ermee dat een kind goed aangekomen moet zijn in de wereld. Zich prettig genoeg met die wereld, in die wereld vindt en ook het uit kan houden met zichzelf. Dat is eigenlijk de basis waarop je vervolgens aan het werk kunt. En dat werk is ook belangrijk. En dat werk is niet zomaar iets, maar daar staan ook zaken op het spel. Dus goed kunnen rekenen is wat anders dan creatief met cijfers dingen doen.
Mm-hmm.
Dus dat is wel degelijk belangrijk dat we daar ook helder over zijn. Maar de echte basis heeft te maken met, ik zou zeggen, kinderen helpen om eerst aan te komen in de wereld, aan te komen bij zichzelf. Als dat allemaal onverzorgd blijft, als dat rommelig blijft, als dat angstig blijft, dan kun je eigenlijk niks anders doen. En als je die basis dus ergens anders legt en daar voortdurend op blijft drukken, is de kans heel groot dat kinderen daar last van hebben en dat het juist niet helpt om goed aan te komen zodat er gewerkt kan worden.
Er is ook een groep mensen die zegt, en ik denk een grote groep mensen die zegt, maar om goed aan te komen in die wereld, zeker in de wereld van nu, is het wel degelijk belangrijk dat je goed kunt lezen en schrijven, dat je digitaal vaardig bent, dat je... Het doet een beetje denken aan de Shawshank Redemption, een man die na, weet ik veel, 30 jaar terug in de samenleving komt en die samenleving is zo veranderd dat hij zich er niet meer thuis weet. Een leerling die niet kan lezen of schrijven of die niet meer digitaal vaardig is, wat we in Nederland dan als basisvaardigheden zien, daarvan zou je ook kunnen zeggen, heeft hij wel de kans om goed aan te komen?
Nee, maar voor mij is het ook geen tegenstelling. Maar de vraag is waar we beginnen en waar we de prioriteit leggen. Dus de school heeft wel degelijk een klus te doen om leerlingen goed toe te rusten. En dat heeft te maken met kennen en kunnen en vaardig zijn en weten. School heeft een belangrijke klus te doen om leerlingen oriëntatie te bieden in een heel complexe wereld. Waar komt het vandaan? Waarom zit het in elkaar zoals het in elkaar zit? Wat vinden we daar belangrijk aan? Wat niet? Maar je bent altijd bezig, dat doe je niet in abstracte zin, maar je bent iemand aan het toerusten, je bent iemand oriëntatie aan het bieden. En als je die iemand vergeet, omdat je je zo druk maakt alleen over dat toerusten, dan krijg je onderwijs wat eigenlijk ja, uit elkaar valt. Dus voor mij is het geen tegenstelling. Maar is het wel de vraag, waar zit het hart van onze activiteiten? En dat zou ik dus niet bij de, zoals in Nederland die basisvaardigheden worden benoemd. Ja. Maar ik zou zeggen, aan die vaardigheden kan goed gewerkt worden. Als we ervoor zorgen ja, dat leerlingen goed in hun vel zitten. We hebben er ook wel mooie taal voor in het Nederlands. Hè.
Je probeert deze missie, als ik het zo mag zeggen, maar in ieder geval dit jouw denken, over te brengen via de weg van het onderwijs en de wetenschap en de publicaties. Heb je ooit gedacht, ja, maar als ik echt verschil wil maken, dan moet ik het misschien toch langs de politieke weg proberen. Of dan moet ik, dan zijn er ook andere wegen om dat te doen. Zeker als je misschien ziet dat er in de politiek hiaten zijn.
Ja. Ik denk dat iedereen zijn eigen weg heeft. En dat het voor mij een slecht idee zou zijn als ik me in de politiek zou begeven om dit te doen. Daar ligt gewoon niet mijn kracht. Dus ik probeer het te doen op de manier waarop ik het doe. Daar zit voor mij ook iets pedagogisch in. Dus je had het over mijn missie en ik denk niet dat ik een missie heb. Ik vind het vooral belangrijk dat mensen zelf blijven nadenken en zelf oordelen. En dat wil ik zeker niet overnemen. Maar de kwaliteit van je denken en je kwaliteit van je oordelen, die kan wel beter worden als je betere taal hebt. Of als je niet één manier van denken hebt, maar twee verschillende manieren. Want dan weet je ook waar je voor kiest of wat voor- en nadelen kunnen zijn. En dat is eigenlijk wat ik met mijn werk probeer te doen. Wat verdieping en verbreding geven aan de discussie en het gesprek over onderwijs. En ik hoop ook dat dat politici helpt en beleidsmakers. Maar ik weet ook dat die ja, in een hele andere context en onder een hele andere dynamiek werken. Maar dit vind ik ja, belangrijk voor academisch werk. Om eigenlijk bijvoorbeeld de politiek en de maatschappelijke discussie, om die te voeden met andere ideeën, met betere ideeën. Om te laten zien dat er niet één manier is om over dingen te denken. Ik neem aan dat de functie van minister van Onderwijs op het moment nog vakant is. Ja. Maar ik heb geen ambities in die richting.
Dat is goed om te weten. Maar er komt dadelijk wel een nieuwe minister van Onderwijs. En stel, die minister belt jou en zegt, ik heb maar één kans om het goed te doen. Als je mij één advies zou mogen geven, Gert. Wat zou dan jouw advies aan de nieuwe minister van Onderwijs zijn?
Misschien zou ik zeggen, ja, dat zijn natuurlijk telefoontjes die ook heel snel afgehandeld moeten worden. Dus ja, wat komt er dan naar boven? Ik zou misschien zeggen, definieer de basis van het onderwijs anders. Krijg beter een beeld wat er in het hart van het onderwijs moet staan. En ik zou ook zeggen, haal Nederland weg uit PISA. En dat soort systemen, want die helpen helemaal niet met de discussie. Die leiden af. Dat zou een advies zijn. Ik zou een praktische tip hebben. Maar ik zou vooral zeggen, probeer goed na te denken over wat echt wezenlijk is en wat echt verzorgd moet worden door het onderwijs. En zet dat niet tegenover, zet niet de pedagogiek tegenover de didactiek bijvoorbeeld. Maar begrijp dat goede didactiek pedagogisch geladen moet zijn. Dat het er uiteindelijk om gaat dat we die nieuwe generatie helpen om goed toegerust, maar ook met voldoende moed en vertrouwen die wereld in te stappen en daar te geven wat zij te geven.
Dat komt ook weer terug op de thematiek van de school als vrijplaats. Nou, ja. Ik denk dat die term door alles wat je tot nu toe gezegd hebt ook wel behoorlijk geladen is. Je geeft de school nog twee andere functies of namen. Je zegt ja, de school is ook een soort tussenruimte. Kun je dat begrip, hoe kan de school tussenruimte zijn?
Ja, je kunt zeggen, de school is niet thuis. Dus je moet het huis uit om naar school te gaan. Maar de school is ook niet het echte leven. De school is niet werk. Als het werk is, dan moeten we leerlingen ervoor betalen. Maar dat doen we niet. Dus je kunt zeggen, de school die hangt precies tussen thuis, tussen de privésfeer en de maatschappij. En dat is een bijzondere positie voor de school. Omdat je daarmee ziet dat de school enerzijds een stap is, ja, weg uit het huis, richting samenleving, richting een grotere wereld. Het is niet een privéruimte. En tegelijkertijd is de school niet het echte leven. Dus de school is ook een soort van niet alleen een tussenruimte, maar ook een tussentijd. Een tijd waar geoefend mag worden, waar dingen mis mogen gaan. En ik vind het heel belangrijk om de school daar te positioneren. En je ziet dat er op verschillende manieren aan de school wordt getrokken. Ja, de school wordt deels teruggetrokken naar het private. Dat mensen zeggen, wij willen precies de school hebben die precies met onze kinderen doet wat we ook thuis met de kinderen zouden doen. Ja, dat is eigenlijk een wat benauwende visie op je opvoederschap. Als je denkt van, die kinderen mogen niks anders tegenkomen dan wat wij vinden dat ze tegen moeten komen. Dus dat is gevaarlijk als we de school te veel naar dat privé trekken. Maar de andere tendens is, en dat zie je ook wel veel in het onderwijs nu, van het moeten allemaal echte dingen zijn. Je moet er echte ervaringen opdoen. En hoe meer kinderen dat kunnen doen, hoe beter het is. Dan denk ik ook, nee, want als je dat wil, sluit dan de school en stuur de kinderen terug naar de mijnen en de fabrieken. Ja, want daar kunnen ze echt leren en het echte leven tegenkomen. Maar we hebben er echt voor gestreden om kinderen te bevrijden van te vroeg het werk ingaan, te vroeg de mijnen en de fabrieken in. Dus ook daar moeten we ervoor zorgen dat die school die tussenruimte kan blijven. Eigenlijk, waar veel mensen tegenwoordig naar verwijzen, is het Griekse woord school. Wat vrije tijd betekent. Ik zeg het altijd, daar moeten we niet tegen onze leerlingen zeggen. Maar wij hebben natuurlijk een heel plat idee van vrije tijd. Als tijd om te ontspannen of niks te doen of te doen wat je wil. Maar je kunt zeggen, die school als tussenruimte is precies de tijd die we als samenleving vrijmaken. Om de nieuwe generatie te helpen die stap in de wereld te zetten. Uit huis te gaan. Maar wel een eigen tijd te hebben om dat te oefenen en te ontmoeten. En niet direct in het diepe gegooid te worden. Dus daar vind ik tussenruimte een mooi beeld.
Er is natuurlijk maatschappelijk gezien ook een tendens dat de school steeds meer taken van thuis overneemt. Hm. Of in ieder geval ook bevraagd wordt door de politiek om daar actief in te zijn. Is dat daarmee een minder goede tendens? Wordt de school daarmee minder tussenruimte, denk je?
Ik denk het wel. Ik snap waar dit vandaan komt. Want je ziet natuurlijk, ja, je ziet dingen gebeuren in het leven van jonge kinderen. Armoede is een gigantisch probleem, ook in Nederland. Dat kinderen zonder ontbijt op school aankomen, dan denk je, ja, laten we dat in ieder geval maar even door de school oplossen. Of zo natuurlijk een schande is dat niet ieder kind gewoon thuis 's morgens te eten heeft. Dus pragmatisch gezien snap ik wat daar gebeurt. Aan de andere kant moeten we wel uitkijken dat de school daarmee niet een soort van Berend Kamphuis noemt het wel mooi, duizend dingen doekje wordt, waar alle problemen opgeveegd moeten worden, omdat dat nu helemaal de plek is die we daarvoor hebben. Dus ik vind het ook wel belangrijk om de school wat zuiver te houden. Te zeggen, dat is een plek voor onderwijs. En niet voor al het andere. Maar het laat dus iets zien van wat er gebeurt in de samenleving. Als meer en meer van die taken richting onderwijs worden geschoven. Het is een van de vragen die ik ook wel heb gesteld in mijn werk. De vraag, wat voor samenleving heeft de school nodig? Een hele mooie omkering komt van een Duitse collega. Want meestal vragen we, wat voor school heeft de samenleving nodig? Dus de samenleving is de vragende partij en de school moet ophoesten. Maar als we echt geven om de school, dan vraagt dat ook iets van de samenleving om die tussenruimte mogelijk te maken. En dat is een verantwoordelijkheid voor onderwijs die niet alleen bij de minister van Onderwijs ligt. Maar eigenlijk alle ministers moeten zich afvragen met alles wat we doen, wat heeft dat voor invloed op de samenleving? En wat betekent dat voor hoe de school daar echt nog school kan zijn?
De samenleving wordt ook voor een groot deel gevormd door de ouders van die kinderen. Ja. De ouders en kinderen samen. Wat heeft een goede school als vrijplaats of als tussenruimte voor ouders nodig?
Het vraagt denk ik ook van ouders dat ze begrijpen dat de school die tussenruimte is. Dat de school niet thuis is. Dat de school echt een stap uit het huis is. En dat je daarmee je kinderen begint los te laten. Dus ouders moeten deels die ruimte geven en daar niet voortdurend nerveus bovenop zitten. Dat heeft ook iets te maken met het publieke karakter en de publieke waarde van de school. Dat je ook moet zeggen, de school is niet een winkel waar iedereen kan zeggen, ik wil dit voor mijn kind. En wat dat voor andere kinderen betekent, maakt me niks uit, want het gaat om mijn kind. Dus het vraagt ook een bepaalde houding van ouders. En ik denk dat we elkaar daarin moeten helpen in zo'n houding. Omdat we natuurlijk toch in een samenleving zitten waar heel veel signalen zijn die zeggen, nee, jij bent de klant en jij bepaalt wat er gebeurt. Overal, ook in de gezondheidszorg en ook in het onderwijs. Terwijl juist bij het onderwijs ouders geen klanten zijn. Maar ouders eigenlijk de school zouden moeten ondersteunen in het belangrijke werk wat de school doet. Om de nieuwe generatie goed toegerust in de richting van de wereld te krijgen. Dus het vraagt wat van ouders. Ik weet dat sommige scholen die hebben zogenaamde ouderscholen. Dus die zeggen we moeten ook ouders eigenlijk ondersteunen en helpen zodat zij ons werk beter kunnen ondersteunen. En dat laat ook wel weer iets zien van hoe het pedagogische bewustzijn uit de samenleving is verdwenen. En dan moeten we daar actief aan werken.
Tot slot is er nog één begrip over de school dat me fascineert, maar waarvan ik me ook kan voorstellen dat de argeloze lezer denkt, wat is dit? Je spreekt over de school als bewaarplaats voor het heilige.
Ja.
Dat roept allerlei vragen op. Misschien is de eerste vraag, wat is dan heilig?
Ja, ik zou eerst zeggen, als de mens niet heilig is, dan zijn we al heel wat kwijt. En als de nieuwe mens niet heilig is, dan zijn we nog meer kwijt. Ik kwam daarop omdat het Engelse woord voor vrijplaats is sanctuary. En in dat sanct zit het woord heilig. En als je kijkt naar het woordenboek sanctuary, komt daar bewaarplaats voor het heilige op. Toen dacht ik, dat is eigenlijk heel mooi. Want we zeggen, de dingen die ons heilig zijn, dat zijn de dingen waar we echt om geven. Daarom vond ik dat ik dat zo wel kon formuleren om ons aan te herinneren. Als het aankomen van de nieuwe generatie in de wereld ons niet meer heilig is, waar zijn we dan beland? En dan die bewaarplaats vond ik ook wel mooi. Is natuurlijk ook er zit ook een negatieve connotatie aan van de bewaarschool. Waarbij je zegt, wat is de enige taak van de school? Nou, kinderen opsluiten zodat ze geen kwaad kunnen doen op straat. Dat is niet het beeld daarvan. Maar je zou kunnen zeggen, als we daar echt als we echt de nieuwe generatie een eerlijke kans willen geven om hun eigen leven goed te leiden, dan hebben ze recht op tijd en een zekere bescherming en afscherming. Ik noem de school ook wel een beschermende en een afgeschermde ruimte, die niet voortdurend onder het geweld van de samenleving mag staan. Dus daar hebben we ook een taak om die samenleving wat op afstand te houden, juist zodat kinderen een kans krijgen om op te staan. En daar kun je zeggen, zo'n beeld van de school als een bewaarplaats van het heilige benoemt dat wel heel precies. En de school als vrijplaats, daar zit eigenlijk hetzelfde in. Het heeft de echo van school als vrije tijd. Je kunt zeggen, dat is een belangrijke kwaliteit om te benoemen. Ik vond het ook wel mooi dat er een andere publicatie bij Veris ligt van Erik Borgman, de school als bouwplaats. En ik dacht van, ja, het is mooi om de school als bouwplaats te zien. Daar wordt gebouwd, ook aan een nieuwe samenleving, een nieuwe wereld. Nieuwe hemel en nieuwe aarde misschien zelfs. En ook te zeggen, ja, de school moet daarbij ook wel vrijplaats zijn. Het is wel een heel bijzondere bouwplaats.
Ik moest bij bewaarplaats voor het heilige onwillekeurig aan een klooster denken. Mm-hmm. Waar ook vaak een vrije plek in het midden is van een binnenplaats die monniken moet herinneren aan het bestaan van God, of om ook iets leeg te laten wat je in je menselijk leven niet kunt invullen. Een monnik onderhoudt dat heilig leven door een bepaalde vorm van gebed en door een bepaalde manier van leven. Hoe zorg je nu, de mensen die het boek hebben gelezen, hoe kunnen zij nou ook zorgen dat er iets heilig wordt of heilig blijft, de mens, zoals je zegt, of de nieuwe mens, in het werk dat ze doen, iedere dag?
Ik denk dat dat iets te maken heeft met rituelen en atmosfeer. En het zorg dragen voor momenten die een andere kwaliteit hebben. Je kunt een dag openen met een spreuk of een verhaal. Je kunt dat op bepaalde momenten inbouwen, een moment van een ander soort aandacht. En er zijn scholen die dat doen en dat goed doen. En ik gun dat eigenlijk alle scholen om ook op zo'n manier na te denken over curriculum. Er is een erg strak idee dat zegt onderwijs is doelen stellen en dan effectief en efficiënt naar die doelen toe werken. Ja, dat maakt de school snel tot een soort van hoge drukpan. Maar daar momenten uitnemen waarop je ja, de aandacht ergens anders op richt. Leerlingen niet vraagt om te presteren. Je kunt dat ook met muziek doen. En eigenlijk een meer een rituele vorm aan de dag geven, zodat zo'n dag ook structuur krijgt. En dan moet je ervoor uitkijken dat je niet, als je midden in een mooi verhaal bent, dat zo'n schoolbel daar dan keihard doorheen jengelt. Dus je moet je ook wel afvragen hoe je met elkaar de dynamiek van een schooldag beter kunt verzorgen. En misschien heeft het ook wel iets te maken met de architectuur. Hoe schoolgebouwen in elkaar zitten. En ja, of daar ook dat soort plekken zijn. Je hebt wel scholen die hebben iets van een stilteruimte. Maar vaak zit dat ergens verborgen in een hoekje. En misschien moet dat gewoon de eerste ruimte zijn waar je instapt als je binnenkomt.
Nou, via een hele grote omweg heb je nu toch nog professor architectuur getoond.
Precies, ja.
Heel mooi, dankjewel Gert.
Graag gedaan, bedankt.